Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. Maandagavond worden alle ouders van onze catechisanten uitgenodigd voor een bezinningsuur over de catechese. We beginnen om 19:30 in het verenigingsgebouw. De catechisanten worden een week later verwacht op 16 september. Degenen die zich voorgenomen hebben de belijdenscategorisatie te willen volgen, kunnen zich opgeven bij mij. Woensdagavond zal er een preekbespreking worden gehouden op de vrouwenvereniging. Alle dames van de gemeente worden van harte uitgenodigd. Om 18:00 zal er eerst een maaltijd zijn en om 19:45 begint de preekbespreking. En deze preekbespreking zal gaan over de beide preken van deze dag. Zaterdag zal de ontmoetingsdag van het bewaren pand worden gehouden op Urk. De bijeenkomsten zijn om 22:30 en 2:00. Zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. De zondagschool begint op zondag 22 september. En er is een beroep gekomen uit Ameide in combinatie met Vianen. Dit alles zo de Heer wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, het 10e vers. Wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 38 en daarvan het 18e vers. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ben vanwege al mijn zonden die mij wonden vol van kommer en verdriet. Daarna openen wij Gods woord in het boek Genesis en lezen met elkaar het hoofdstuk 42, de versen 1 tot en met 21. We luisteren naar de wet des Heren. Wij zingen Psalm 38, vers 18 en daarna lezen wij Genesis 42, de versen 1 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Genesis 42. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen, waarom ziet gij op elkander? Voort zeide hij, zie ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen af en koop ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozef 10 broeders af om koren uit Egypte te kopen. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broeders. Want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen, onder degenen die daar kwamen, want de honger was in het land Kanaan. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands. En Jozefs broeders kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broeders zag, zo kende hij hen. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zeide tot hen, van waar komt gij? En zij zeiden, uit het land Kanaan om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broeders, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. En wij allen zijn eens mans zonen, wij zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden, wij uw knechten waren 12 gebroeders, eens mans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een, die is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het, wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft. Indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan, wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn, zend een uit u, die uw broeder halen, maar wees gij lieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden, of de waarheid bij u is. En indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, gij zijt verspieders. En hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven, ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij een uw broeders gebonden in het huis uw bewaring. En gaat gij heen, brengt het koren voor de honger uw huizen, en brengt uw kleinste broeder tot mij, Zo zullen uw woorden waargemaakt worden en gij zult niet sterven. En zij deden alzo. Toen zeiden zij, de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het boek Handelingen, hoofdstuk 7, de versen 11 en 12. Handelingen 7, de versen 11 en 12. En daar lezen wij het woord van God als volgt. En er kwam een hongersnood over het gehele land van Egypte en Kanaan. En grote benauwdheid, en onze vaders vonden geen spijzen. Maar als Jacob hoorde dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit. Met deze woorden willen we ons ook gaan voorbereiden op het heiligavondmaal, en willen daarom ook luisteren naar het voorbereidend gedeelte dat u kunt vinden in het avondmaalsformulier. En als antwoord op dit onderwijs willen wij samen kon het zijn biddend zingen, psalm 139, het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden, psalm 139, het 14e vers, nadat we geluisterd hebben naar het voorbereidend gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11 vers 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt. Eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, en dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en volwaardige medegenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf in een oordeel. Waren wij ook naar het bevel van Christus en de heilige apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn. Alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mits schaders andere dingen, zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, dat is verdeeldheid, sekten en muiterij, dat is oproer, in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, dat zijn twistzoekers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal, om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het en dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken tot zover. vragen we nu de zegen over de bediening van Gods woord en willen in onze voorbeden gedenken aan onze zuster M. Leuzing-Veldhoen, die in de achterliggende week erg ziek geworden is. Ze bleek een galblaasontsteking te hebben. Gisteren is zij geopereerd. Ondanks haar zwakheid mocht zij door de operatie heen komen. Laat ons bidden. Grote en alwetende God in de hemel, als het goed is hebben we al gebeden. Hebben we heel persoonlijk gebeden en gezongen over uw alwetendheid. En hebben wij ook gevraagd of u ons wil beproeven voor uw aangezicht. Dat is altijd nodig, Heere, maar zeker in een week, wanneer we ons voor gaan bereiden op het heilig avondmaal. Dan worden wij als gehele gemeente opgeroepen onszelf voor uw heilig aangezicht te beproeven, te onderzoeken of te kijken en te zien of er een schadelijke weg zij. En om te smeken leidt ons op de eeuwige weg. En Heere, als we eerlijk gemaakt worden en we gaan eerlijk met onze ziel om, ieder zo heel persoonlijk, kinderen, jongeren en ouderen, dan is er aan onze kant altijd een schadelijke weg. Dan liggen er aan onze kant altijd weer zonden. Dan is er aan onze kant altijd weer schuld. Maar Heere, we zijn zo vroom, we zijn zo godsdienstig, dat we het liefst al die zonden willen bedekken en maar niet willen belijden voor uw heilig aangezicht. We zullen het vanmorgen gaan horen hoe dat ook zo lag in het leven van de broers van Jozef. O, wat hebben ze lang met onbeleden zonden door het leven gegaan. En wat hebben ze lang met een openstaande schuld voortgeleefd. En elk mens die nog niet de toevlucht tot Christus genomen heeft, elk mensenkind die Christus nog niet onhoudbaar, onmisbaar nodig leerde krijgen, die leeft nog met een openstaande schuld in deze wereld. O Heere, dat het eens nood mag worden in ons aller hart en leven, en dat de prediking van deze dag nog eens door u gebruikt zou mogen worden, want er zijn in het midden van de gemeente nog zoveel onbekeerde mensen, die kunnen niet aan het heilig avondmaal komen, Heere, en dat weet u. En we naderen als ganse gemeente in deze ogenblikken voor uw aangezicht, ook met die onbekeerde kinderen, jongeren en ouderen. Ze staan in deze ogenblikken voor u, de alwetende God, en we weten als het goed is heel persoonlijk hoe het ligt. O Heere, wilt u onszelf dan maar onderzoeken, en zou u uw woord willen gebruiken tot ontdekking van zonde en schuld. En dan hebt u maar zo weinig nodig, Heer. We hebben het de vrijdag nog mogen horen. En toen we die vertelling hoorden over die Jacob, die ziek was en die bezoek kreeg van een kind van u. Hij heeft alleen maar gezegd, Jacob, je moet wederom geboren worden. En die enkele woordjes hebt u willen gebruiken tot bekering van die jongen. En vanmorgen zullen we het horen, als daar die broers van Jozef uit de mond van hun vader Egypte horen. En met het horen van die ene naam, dat ene woord, breekt gij hun leven open en worden ze overtuigd, begint hun geweten aan te klagen. Heere, zoudt u zo nog willen werken? Maar ook is dat soms zo nodig in het leven van uw volk en kinderen, die verachterd zijn in de genade, bij wie het al zo lange tijd geleden is dat ze een godsontmoeting hadden, bij wie het al zo lang geleden is dat ze nieuw onderwijs kregen. Heere, dat ze opnieuw in de schuld mogen komen. En dan weet u als de alwetende God wat er tussen kan liggen. Zoudt u de prediking van deze morgen en ook van deze avond dan willen gebruiken om ook uw kinderen weer in de ootmoed te mogen brengen, opdat ze bij vernieuwing, bij verdieping hun zonden en vervloeking zouden overdenken, maar dat ze toch weer mogen leren vluchten naar dat ene adres, wat toch niet vreemd is in het leven van uw volk. Dat is die bloedfontein die geopend is in de wonden van Christus. O Heere, wat een wonder dat die bloedfontein er is, dat die geopend is, maar ook geopend blijft, en dat een arme zondaar er steeds weer naar vluchten mag. U kent ook diegenen in ons midden die zo van verre staan, die bekommerd zijn vanwege hun zonde, en die wel eens het licht hebben gezien schijnen van Christus, maar het is zo ver weg, en er is zoveel dat hen tegen kan houden. En toch dorst een ziel naar de gerechtigheid in Christus, wilt u ze naderbij brengen, onderwijs geven, ook door de prediking van deze dag, en dat ze mogen verstaan in welke weg u uzelven gaat openbaren, zoals Jozef zich openbaarde, ik ben Jozef. O, dat het deze dag dan eens voor die van verre staande zou mogen zijn, ziet hier ben ik, ik ben Jezus, die gekomen ben om u te zoeken en zalig te maken, om ook uw schuld van u af te nemen. Wat zou het een wonder zijn, heren, als u zo aan die arme tobbers zichzelf zou willen openbaren. En dan kent u ook diegene bij wie er een betrekking op het heilig avondmaal gekomen is, en die tot hiertoe nog niet de vrijmoedigheid hebben gehad om toe te mogen treden. Heren, wilt u de weg zelf maar banen. U weet zelf welk onderwijs ze nodig hebben. U weet zelf wat er in de weg kan liggen, wilt u het wegnemen, heren. En dat ook uw volk en kinderen met een honger en dorst deze week in mogen gaan, om aanstaande zondag aan de tafel des Heren bij vernieuwing gemeenschap met u te mogen hebben. Ach, heren, zoudt u zelf dan wonderen willen doen, en dat het woord ook gezegend mag worden deze dag. Heren, en zoudt u ook uw knecht willen geven wat nodig is om in alle eenvoud dit woord te mogen prediken. Gedenk ook allen die het moeilijk hebben, degenen die in rouw gedompeld zijn, de zieken in ons midden. Heren, zie een gunst op ons van boven, en dat alle moeilijke wegen aan u mogen verbinden. Heren, dan is ook onze zuster Leuzink in de achterliggende week zozeer ziek geworden, en dat wij dachten dat ze sterven zou, maar u hebt nog willen waken over haar leven. En u weet dat ze geopereerd is gisteren, en u hebt haar gedragen door de operatie heen, hoewel ze naar het lichaam zo zwak was. Maar er was geen keuze, en u hebt nog over haar leven willen waken. Heere, geef dat ze verderop mag knappen. En zoudt u boven alles tot haar ziel willen spreken, ik ben uw heil alleen, daar zal het op aankomen, Heere. Want we kunnen veel meemaken in ons leven, en veel meemaken in ons lichaam. En steeds is het waar, als de dood er niet mee gemoeid is, dan komen we soms door de zwaarste perioden heen. Ja, we komen wel door het leven heen, maar hoe zullen we eenmaal het leven uitgaan? En dat is een vraag die ons allemaal op het hart gebonden moet zijn. Hoe zullen wij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? En daarom is een week van voorbereiding, van zelfbeproeving en onderzoek ook zo nodig in het licht van de eeuwigheid. Heere, zo wacht het op u. Zie een gunst op ons van boven, en wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen, en dat het onderwijs vanuit uw woord nog gezegend mag worden. We vragen het uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 130, de versen 2 en 4. Psalm 130, de versen 2 en 4. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verdere lijden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Wat er verder volgt, Psalm 79, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Jesaja die zegt in het 55e hoofdstuk van zijn profetie. Want mijn gedachten zijn niet ulieden gedachten en uw wegen zijn niet mij wegen, spreekt de Heere. En hoe waar is dat? Maar ook welke les is dat? Steeds weer opnieuw. Is dat ook niet duidelijk gebleken in het leven van de broers van Jozef? Uit nijdigheid hadden ze hun broer Jozef verkocht naar Egypte. Dat is voor Jozef een diepe vernedering geweest, zo hebben we de vorige keer gehoord. Maar de Heer heeft hem uit al die verdrukkingen en benauwdheden willen verlossen. Nee, dat wisten die broers van Jozef niet. Die leefden nog steeds voort met de leugen dat Jozef door een wild gedierte was opgegeten. En terwijl de broers zo voortleefden, terwijl ze nergens van wisten, baande de grote God naar zijn gedachten de weg om Jozef te verhogen tot de grote Safnat Paanea, met name voor zijn broers, om hen in het leven, ja een groot volk in het leven te behouden. Ja, straks zal het ook voor die broers van Jozef duidelijk gaan worden dat Gods wegen en Gods gedachten zo anders zijn als hun wegen en hun gedachten. Straks, als het Gods tijd is, dan zullen ze het uit de mond van Jozef gaan horen. Gij lieden evenwel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft het ten goede gedacht, opdat hij deed, gelijk het de dag is om een groot volk in het leven te behouden. Maar eer dat die broers van Jozef dat uit de mond van Jozef zullen gaan horen, zullen ze nog door een hele diepe weg worden geleid door de Heere. De Heere ging zelf plaatsmaken in het hart en leven van deze broers, zodat Jozef zich werkelijk als de Safnat Paanea aan hen kon openbaren. En de weg waarin de Heere dat deed in het leven van de broers van Jozef, dat is nou een weg die zo leerzaam is voor het geestelijke leven. En de wijze waarop de Heere dat deed bij die broers van Jozef, daarin ligt ook zoveel onderwijs opgesloten over het leven van de ware avondmaalgangers. En daarom is het ook geschikte stof om ons te gaan voorbereiden op het heilig avondmaal. En dat willen we dan deze dag ook doen. We hebben dan deze dag als het ware twee voorbereidingsspreken die samen bij elkaar horen. Vanmorgen willen we stilstaan bij de eerste reis van Jozefs broers naar Egypte. En vanavond luisteren we naar het vervolg, namelijk de tweede reis van Jozefs broers naar Egypte. Het thema voor vanmorgen is dan ook de eerste reis van Jozefs broers naar Egypte. Drie gedachten. We staan allereerst stil bij een grote benauwdheid. Vers 11. En er kwam een hongersnood over het gehele land van Egypte en Kanaan en grote benauwdheid en onze vaders vonden geen spijzen. In de tweede plaats staan we stil bij de aangewezen weg. Vers 12a kunnen we dat opmaken, want Jacob hoorde dat in Egypte koren was. En in de derde plaats staan we stil bij een ontdekkend gesprek. Dat vond plaats toen Jacob hen voor de eerste maal uitzond volgens vers 12b. De eerste reis van Jozefs broers naar Egypte, een grote benauwdheid, de aangewezen weg en een ontdekkend gesprek. Stefanus staat nog steeds voor de Joodse raad. En hij heeft de Joodse raad gewezen op Jozef in Egypte. Ver buiten het beloofde land, zonder de wetten van Mozes, zonder de tabernakeldienst. En toch heeft Jozef daar in de vreemde ervaren en God was met mij. En we hebben gehoord hoe dat ten diepste kon. Want in die woorden, want God was met hem, hebben wij een echo horen klinken van de naam Immanuel, het welk overgezet zijnde is God met ons. Daar lag de zaligheid in voor Jozef. Nee, de zaligheid ligt niet in de wetten van Mozes en in de eredienst en in het beloofde land. Want zelfs buiten dat land kan de Heere zich openbaren als de zaligmaker van zondaren. O, zag die Joodse raad dat nu maar eens. Maar nee, ze waren er totaal blind voor. Ze zagen zelfs niet dat hun leven getekend was in die broers van Jozef. Want wat hebben die broers van Jozef gedaan? Die hebben uit nijdigheid, terwijl hun hart brandde van haat, hun broer verkocht als slaaf naar Egypte. Maar diezelfde haat, datzelfde vuur, brandt ook in de harten van de Joodse raad. Want zij hebben de meerdere Jozef overgegeven tot de dood. En straks, helemaal aan het einde van de preek van Stefanus, zal hij heel scherp zeggen, gij zijt verraders en moordenaars van Christus geweest. Nochtans bleef Stefanus in heel deze preek, die hij hield voor de Joodse raad, de Christus verkondigen. En hoe heeft hij Christus niet laten schitteren in het leven van Jozef? De Safnat Paanea, de grote behouder van het leven, van zijn vader, van zijn broers. Ja, zo zullen die broers hem straks ook leren kennen. In welke weg dan? En let dan eens op hoe wijs en wonderlijk de Heere werkte in het leven van die broers van Jozef. Om ze in Egypte te krijgen, want daar moesten ze wel terechtkomen. Let eens op welke godverheerlijkende weg de Heere plaats ging maken in het leven van Jozefs broers voor hem als de behouder des levens. We lezen het in onze tekst. En er kwam een hongersnood over het gehele land van Egypte en in Kanaan. Stefanus wordt geleid door de Heilige Geest, weet u nog wel. En daar moet hij heel nadrukkelijk ook het land Kanaan benoemen. Dat is die plaats waar Jacob woont. Die plaats waar dat tentenkamp van Jacob staat. Dat is die plaats waar nog steeds de broers van Jozef voortleven met weggestopte, onbeleden zonden. En u zegt, Heer, nu wil ik daar in Kanaan ook hongersnood hebben. Dat wilde de Heere. Waarom? Kon de Heere dat dan niet verhoeden? Kon de Heere het dan niet zo maken dat overal hongersnood kwam, behalve in dat tentenkamp van Jacob? Zeker had de Heere dat kunnen doen, want hij is de almachtige God. Maar God deed het niet. Het kon ook niet. Want de Heere wilde in Kanaan ook een hongersnood hebben. Alle dingen moeten medewerken. Ja, ten goede uiteindelijk. Maar vergist u niet. Want die hongersnood in Kanaan was een ramp. Voor die broers van Jozef en voor Jacob zelf. In dat tentenkamp van Jacob sloop als het ware de dood binnen. Nergens groeide meer wat op de akkers. En de voorraad in dat tentenkamp van Jacob raakte op. De nood werd steeds groter. En als er geen verandering, als er geen wonderen zou gebeuren, dan zouden die 70 zielen daar in dat tentenkamp van Jacob sterven. Waar moest toch voedsel vandaan komen voor die 70 zielen? Het is ook zo opvallend dat Stefanus die hongersnood, geleid door de Heilige Geest, gaat omschrijven als een grote benauwdheid. Ja, dat was het voor Jacob en zijn zonen. En wat ze ook deden, waar ze ook zochten, wat ze ook probeerden, er was geen spijze. Zo zegt Stefanus. Ja, het werd nood, grote nood, een benauwdheid in het tentenkamp van Jacob. Waarom? Waarom deed de Heere dat? Waarom trof deze grote benauwdheid nu ook Jacob en zijn nageslacht? Wel gemeente, omdat met name die broers van Jozef liepen met een onvergeven schuld, met onbeleden zonde. De Heere wilde te midden van die hongersnood die een heel groot gebied besloeg, ook dat tentenkamp van Jacob als het ware gaan straffen en kastijden vanwege de zonde. Denk nooit gering over de zonden, gemeente. En u wordt opgeroepen deze week uw leven voor God open te leggen. Wat ligt er in uw hart en leven? De Heere zond een hongersnood, opdat die broers van Jozef in deze diepe weg zouden verstaan. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Maar nee, dat hebben die broers afhankelijk helemaal niet verstaan, gemeente. Ze hebben ook helemaal niet geweten dat terwijl er een hongersnood was in het land Kanaan en in al die landen daaromheen, dat daar in Egypte een overvloed van koren al klaar lag. En ze hebben helemaal niet geweten dat daar een regeerder was die hun eigen broer was, die straks zichzelf zal openbaren als de Safnat Paanea, die op een verborgen wijze zelfs al als de Safnat Paanea bezig was. Want in de schuren van Jozef lag het koren al klaar voor zijn broers. Ach, wat weet een zondaar van zijn eigen goddeloos bestaan. Wat weet een zondaar van Gods heilige recht. Wat weet een zondaar ten diepste van het oordeel vanwege de zonde, zolang hij nog onbekeerd is. En wat weet een mensenkind van de weg der verlossing, zolang hij nog in zijn eertijds leeft. Wat weet een zondaar van Christus als de grote Safnat Paanea, terwijl hij nog onbekeerd door het leven gaat. En wat weet een mensenkind van de eeuwige vrederaad en de gedachte des vredes die God gekoesterd heeft over een diepgevallen mensenkind, zolang hij nog onbekeerd is? Weet u wat Gods volk tot hun verwondering gaat leren in hun leven? Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is wanneer? Toen wij nog zondaars waren. Ziet u wel dat buiten u ligt en dat ook men niets van de mens kan meetellen. Het wordt een steeds groter wonder in het leven van Gods kinderen, dat de Heere steeds weer waar maakt na deze. Ja, dat is niet makkelijk na deze. Want als de Heere in die moeilijke wegen gaat leiden, valt het niet mee. Maar na deze zult gij het verstaan. Maar ja, zolang een mens nog voortleeft in zijn zondige natuur, liggen al die lessen verborgen. Ja, totdat de Heer gaat werken met zijn woord en geest. Hoe anders wordt het dan? En daar kan de Heer inderdaad een tegenspoed voor gebruiken om een mensenkind tot bekering te brengen. Zeker, hoewel de Heer dat niet altijd doet. Want de Heere kan, zo laat de schrift ons weten, ook een mens door de goede tierenheden tot bekering brengen. Maar hier in het leven van die broers van Jozef achtte hij de tegenspoed, de hongersnood, de grote benauwdheid, om hen op dat plekje te brengen. Maar of de Heere je nou in een tegenspoed brengt om je tot bekering te brengen, of dat de goede tierenheden des Heeren zouden leiden tot bekering, als je tot bekering komt, krijg je met je zonde van doen. En dan ga je verstaan dat je schuldenaar bent voor God. Want hoe zou anders Christus, als die grote Safnat Paanea, echt waarde kunnen krijgen voor je ziel? En daarom gaan we maar weer een paar vragen aan elkaar stellen en na aan ons hart leggen, waarmee u op uw knieën terecht moet komen voor God. Verstaat u de noodzaak van de waarachtige bekering al in uw leven? Is er in je ziel al zo'n grote benauwdheid gekomen, dat je onbekeerd bent op reis naar de eeuwigheid? Krijgt u ook met de dood van doen? Zoals die broers van Jozef, die dachten dat ze van honger moesten gaan sterven. Heb je ook geleerd dat het goed van deze wereld je echt niet gelukkig maakt? En dat alles wat je in deze wereld kan bezitten je toch een keertje kwijt moet raken. Als je sterven moet. En is het al naar binnen geslagen, als ik sterven moet, sta ik voor God? Is er een geestelijke hongersnood in je ziel gekomen? omdat alles van de wereld je toch niet verzadigen kan en je in een godsgemis terechtgekomen bent en dat je hebt leren verstaan, ik ben God kwijt. En zoals ik God ben kwijtgeraakt, dat ligt niet aan God, maar dat ligt aan mezelf, want ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. En als ik in deze omstandigheden moet sterven, en als ik in deze omstandigheden God ontmoeten moet, is het eeuwig verloren. Zijn het niet klanken gebleven dat u in de schuld staat bij God, maar is het werkelijkheid geworden? Echt werkelijkheid. Dan kan ik u vertellen, en degenen die het verstaan zijn het met me eens, dan komt de benauwdheid. Grote benauwdheid. Al bepaalt de Heer de trap en de mate van de schuldbeleving, maar datgene wat Gods kinderen persoonlijk krijgen te beleven, is voor hun waarneming een grote benauwdheid. En wat ontstaat er dan toch een vrees in je hart? Want dan ga je verstaan dat het rechtvaardig is dat God je moet straffen. Niet alleen met de tijdelijke straffen, maar bovenal eens met die eeuwige straffen. En dan moet er wat gebeuren, hè? Dan moet er toch een oplossing komen als de Heer je in die grote geestelijke benauwdheid gaat brengen. Waar moet je dan heen? Hoe moet dat opgelost worden als je met de noodzaak van de bekering loopt en je weet niet hoe het moet en hoe dat gaat? Die broers van Jozef wisten het ook niet meer. Het werd van hun kant een hopeloze zaak. En de dood kwam als het ware het tentenkamp binnen. Er ging een moment aanbreken, het is erop of eronder. Het is sterven of er moet een oplossing komen. En zo begint het ook in het begin van het geestelijke leven, als de Heer je ontdekkingen gaat geven. En kijk eens wat er dan gebeurt in dat tentenkamp van Jacob. Jacob gaat de weg wijzen als de vader van die broers. Want hij heeft gehoord dat in Egypte koren is. Nu heeft hij gehoord van een adres waar die broers van Jozef naartoe konden gaan om uit hun grote nood en dood verlost te worden. En daarom stuurde Jacob zijn zonen naar Egypte. Maar dat was wat voor die broers. We gaan het in onze tweede gedachte overdenken. De aangewezen weg. Wat denkt u? En kijk, dan zijn we weer bij dat gevaar. En wij kennen natuurlijk heel die geschiedenis. Wij weten lang waar het heen gaat, wisten de jongens niet. En als de Heer je in de grote benauwdheid brengt, weet je het ook niet meer. Want kijk, als vader Jacob nou met die blijde, hoopgevende boodschap komt. Jongens, luister nou toch eens. Je moet naar Egypte. Daar, ik heb gehoord dat daar een overvloed van koren is. Dan moet dat toch blijdschap geven in het hart van Jozefs broers. Dan moet dat toch hoop geven. Dat moet toch een zeer welkom woord geweest zijn voor die broers van Jozef. Dan zouden ze toch gelijk alles klaar gaan maken om de reis naar Egypte te gaan doen. Zou het? We hebben het samen gelezen in Genesis 42 vers 1. Daar zegt vader Jacob tegen zijn zonen. Wat ziet gij op elkander? En de manier waarop vader Jacob deze vraag stelt, kunnen we een paar dingen uit opmaken. Het blijkt dat vader Jacob al meerdere keren met zijn zonen hierover gesproken heeft. En dat hij al meerdere keren gewezen heeft op Egypte, dat daar een overvloed van koren is. En dat hij al een aantal keren aangedrongen heeft om op reis te gaan naar Egypte. Maar die jongens kunnen niet tot een besluit komen om te gaan. Waarom toch? Ik denk dat er twee oorzaken ten grondslag liggen waarom dat ze zo dralen. Want al was die boodschap van dat koren in Egypte enerzijds hoopgevend, terwijl ze in een grote benauwdheid verkeerden. Het was tegelijkertijd voor die broers van Jozef ook ontdekkend. Ze hoorden hun vader zeggen, Egypte. En met die daad, met het horen van die naam, kwam heel hun gruweldaad uit het verleden boven. Die ene naam, dat ene woord, legde heel hun zondige leven open. Egypte, dat sprak van hun moordplannen om Jozef te vermoorden. Egypte, dat openbaarde hun haat tot hun broeder. Egypte sprak van de 20 zilverlingen waarvoor zij hem als slaaf hebben verkocht. Egypte, dat riep het bloed in de herinnering van dat dier waarmee ze die veelvervige rok besmeurd hebben en met een knecht meegezonden hebben en hun vader volgelogen hebben dat hij verscheurd is. O Egypte! Hun geweten ontwaakt. Het is alsof een scherpe pijl hun ziel doorwondt. Egypte. De zonden beginnen hen aan te klagen. Verstaat u dat? Is er ook wel eens zomaar een enkel woord of een gebeurtenis geweest in je leven dat plotseling je leven openlegde? Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. De ware avondmaalgangers kennen daar wat van. En dat is geen eenmalige zaak in het leven van Gods kinderen, maar dat is een doorgaande zaak. We zullen het straks ook zien in het leven van Jozefs broers. Wat is dat ontdekkende werk van de Heilige Geest toch nodig, gemeente? En wat is het ook heel profijtelijk in een week van voorbereiding om uw zonden en uw vervloeking eens echt te gaan overdenken. Ik zou zeggen, neem er maar tijd voor. Want de Heer stapt niet over de zonde heen. Kom gemeente, hoe is het de afgelopen 3 maanden geweest? Hoe is het in de achterliggende week geweest? Hoe is het in de achterliggende uren geweest? Liggen er nog onbeleden zonden? Voor God? Voor de naaste? Staat uw schuld nog open voor God? Hoe kun je daar nog zo rustig voortleven? Want met een openstaande schuld kun je God niet ontmoeten. Is het eeuwig verloren? Kijk in de weg van zondeontdekking. Zonder beleving, zonder belijdenis, komt er alleen verlossing. Want God stapt niet over de zonde heen, over niet ene zonde. En wie nu ontdekt wordt aan zijn zonde en in die grote benauwdheid wordt gebracht, moet openbaar komen voor God, gemeente. En dan gaat de Heer je terugleiden naar die zondige woorden, die zondige daden, die zondige plaatsen. Want Gods woord laat ons weten dat de Heer de zonde ordentelijk voor ogen gaat stellen. Is het gebeurd in uw leven? Dan moet het heen hoor. Want als het straks in het gericht open moet komen, is het te laat. En dat is geen voorwaarde, maar Gods aanbiddelijke weg. Omdat je werkelijk gaat verstaan welk een heerlijke zaligmaker Christus is. En daarom hoop ik dat de gemeente van de week in de geestelijke benauwdheid komt. Iedereen. Egypte. Heel een zondig leven komt bloot. Daar ligt de eerste oorzaak dat ze niet besluiten naar Egypte te gaan. Ik geloof dat er nog een tweede oorzaak ligt. En er zijn er in onze midden die begrijpen dat. Ook als het gaat om de gang naar de tafel des Heren. Want als de Heere je bekend gaat maken met je leven, met je zondige leven, dan kom je in de onwaardigheid terecht. Dan kom je in de rechteloosheid terecht. En dan durf je niet. Dan is er zoveel vrees. Dan komt er zoveel aarzeling. Dan komt er zo'n geestelijk dralen. Mogelijk hebben die broers het zichzelf ook wel afgevraagd. Zouden wij wel mogen gaan? Egypte? Zouden ook zij daar wel koren mogen verkrijgen? Zouden zij daar wel welkom zijn? Oh, dat zijn toch geen vreemde vragen voor zo'n ontdekte zondaar die hoort dat het toch bij God genade te verkrijgen is. Wat een vrees! En wat is het dikwijls een vrees om te komen? Wat durven zulke zielen dikwijls niet en blijven ze met die tollenaar zo van verre staan? Dan is het te groot om te komen. Want oh, die zonde, die zonde. En dat kan ook zo'n strijd zijn als het gaat om het komen tot de tafel des Heren. Dan kunnen er soms voor je waarneming duizenden belemmeringen liggen om te komen. O, die zonde, die onwaardigheid, ik heb er geen recht op. En bang dat je zelf gaat lopen terwijl het niet naar Gods gunst is. Ja, dan kun je soms door het leven gaan terwijl het ruist in je ziel. Duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart. Maar kijk nu eens wat vader Jacob mag doen. Hij blijft die aarzelende zonen de weg wijzen. Hij zegt niet, nou als jullie daar niet willen gaan, dan ga je maar niet. Dan sterven we maar. Nee, hij blijft aandringen. Hij blijft aanmoedigen. Toe jongens, ga nou naar Egypte, want daar alleen is redding. En wat is het een wonder, als ook zo'n ontdekte ziel, door de prediking van het woord die zo van verre staat, hoort van de verlossing en die durft te komen, toch gelokt wordt, toch getrokken wordt. Toch door de Heere zelf en door de prediking van het woord aangespoord wordt. Toe, ga dan toch, ga dan toch. Jacob zei het tegen zijn zonen. Zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daar toch heen, trek daarna af. Koop ons toch koren, opdat we niet sterven. En bleef het zonder resultaat? Nee. Ze zijn toch gegaan. Zij togen af die eerste reis. Ze zijn toch gegaan tegen hoop op hoop. Nee, ze konden niet anders meer. Want als ze zouden blijven in Kanaan, zouden ze van honger moeten sterven. Dan toch maar naar Egypte. Want de nood werd groter en groter. Maar de trekking naar Egypte werd sterker door het aanmoedigende woord van Jacob. En toen zijn ze gegaan, herkenbaar niet, in het geloofsleven. Die wonderlijke leidingen van de Heere. Enerzijds die doorgaande ontdekking van de wet. Die vrees in het hart. Die belemmeringen die oprijzen. En anderzijds toch die verborgen trekkingen naar de troon der genade. Maar in die weg maakt Gods geest plaats voor Christus. Kent u die weg? Om het met de woorden van koningin Esther te zeggen. Al zo zal ik tot de troon der genade gaan. Het welk niet naar de wet is, ik heb alles tegen. Maar wanneer ik dan omkom, dan kom ik maar om. Maar wel aan zijn voeten. Kijk, zo gingen die broers. Naar Egypte. Naar Jozef. Zo zond hij ze ten eerste maal uit. En wat hebben ze daar nu ondervonden? Daar ontmoetten zij een persoon die zo dicht bij hen stond. Die uit eenzelfde vader is voortgekomen. En toch, ze herkenden hem niet. En van die onbekende Jozef kregen ze ontdekkend onderwijs, onze derde gedachte. Een ontdekkend gesprek. Inderdaad komen de broers van Jozef voor zijn aangezicht terecht. De dromen worden vervuld. Want ze buigen diep voor Jozef. Nee, ze kennen hem niet. Ze herkennen hem ook niet. Is ook best te begrijpen, jongens en meisjes, want het is al 12 jaar geleden dat ze Jozef hebben verkocht naar Egypte. En Jozef is helemaal veranderd in een Egyptisch man. Dat betekent dat zijn baard afgeschoren was, want Egyptenaren droegen geen baard. En dat hij daar stond in een Egyptisch koninklijk kleed, met een gouden keten om zijn nek. En dat hij ook heel bewust de Egyptische taal sprak en niet één Hebreeuws woord sprak. Kijk, hij verstond ze wel. Want hij kende de taal van zijn broers. Maar die broers kenden het Egyptisch niet. We lezen toch in de Bijbel dat er een tolk tussen hen stond, die steeds vertaalde wat Jozef tegen hun broers zei. Nee, die broers kenden hem niet. Maar hij kent ze direct. Is dat nou ook niet de praktijk in het leven van zo'n ontdekte zondaar? Die vlucht tot de genadetroon van God en die nog zo onkundig is in de onderscheiden personen van de drie enige God, voor wiens hart Christus nog zo verborgen is. Maar al vlug je dan, terwijl Christus nog zo verborgen is, toch tot de troon der genade. En moet de Heere zich nog door het woord aan je openbaren, hij kent je wel. Het kan toch wel eens tot troost wezen, dan moet je misschien nog heel veel leren. Want de schrift zegt, hij kent degene die de zijne zijn. Ook die zuigelingen, die alleen nog maar kunnen schreeuwen vanuit hun nood. Die met die grote benauwdheid in hun leven lopen. Hij kent ze. En hij ziet ze komen. En hij is met innerlijke ontferming bewogen als hij ze ziet komen. En toch handelt hij aanvankelijk zo anders met die komende zondaar. Dat kunnen we ook leren uit de geschiedenis van Jozef. Want hoe gaat Jozef nu met zijn broers handelen? Zegt hij, wat ben ik blij dat jullie er zijn, ik ben Jozef. Zie je wel dat de dromen vervuld worden, jongens? Dan liggen jullie nou op je knieën voor mij. Nee hoor, dat zegt hij niet. Wat hadden ze er trouwens aan gehad? Als ze dat gehoord hadden. Weet u wat ik wel lees in de schrift? Dat Jozef hard met ze gaat handelen. En hij hield zich vreemd voor hen. Hij sprak hard met hen. Waarom deed Jozef dat nou? Wilde die wraak nemen? Was dat nou leedvermaak bij Jozef? Dan denk ik weer even aan de tekst van de vorige keer. Wat had Jozef ontvangen toen hij in Egypte was? Wijsheid. Die had hij niet van zichzelf, maar die had hij van de Heer ontvangen. En met die wijsheid heeft hij mogen spreken tot Farao. Met die wijsheid heeft hij mogen spreken tot die schenker en de bakker in de gevangenis. Maar met diezelfde wijsheid moet hij nu zijn broers gaan behandelen. Dat is Gods leiding. God gaat Jozef gebruiken om die broers in de ootmoed te brengen. De Heere die gaf Jozef zoveel wijsheid om die broers te gaan beproeven. Want de Heere wilde ze tot de oprechte schuldbelijdenis brengen. O ja, en toen ze van Egypte hoorden, zo zeiden we net, toen begon dat geweten al te ontwaken. Toen kwamen de zonden van het verleden weer boven. Toen werden die broers van Jozef al overtuigd. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, maar elke overtuiging is nog geen overbuiging. Kijk maar naar die broers van Jozef, als ze daar staan voor Jozef, dan gaat Jozef zeggen, jullie zijn verspieders. En dan komt het eruit, hè. Verspieders. Natuurlijk niet. Wij zijn vroom. Dat betekent wij zijn eerlijk. Is dat zo? Oh ja, ze zouden kunnen zeggen, wij zijn echt niet naar Egypte gekomen om het land te verspieden in deze ogenblikken. Inderdaad, op dat punt zouden ze kunnen zeggen, we zijn eerlijk. Maar dat leven wat ervoor ligt dan. Konden ze echt zeggen, wij zijn vroom? Kunt u het zeggen? Kun jij het zeggen? Overdenken is een week van voorbereiding. Kan een mens met een zondig leven, met onbeleden zonden zeggen dat hij vroom is, dat hij eerlijk is, ook na ontvangen genade? Weet u wat hieruit blijkt? dat ondanks dat ontwaakte geweten en ondanks die overtuigingen, die broers nog niet op hun plek waren waar de Heer hen wilde hebben. Kijk, en daarom kreeg Jozef wijsheid van God om hard met hen te spreken. En daarom moest Jozef van de Heer als het ware eerst een ontdekkend gesprek met hen hebben. Maar dat was geen hardheid van Jozef hoor. Maar dat was liefde. Want u weet toch wel dat we in de heilsgeschiedenis elke keer van die momenten tegenkomen. Dat Jozef innerlijk zo ontroerd is. Als hij zijn broers voor hem ziet liggen en zo met zijn broers moet omgaan. Daaruit blijkt toch wel dat Jozef echt een type is van Christus. Dat hij ondanks zijn hardheid toch met innerlijke ontferming bewogen is. O, hij moest wel hard optreden aanvankelijk. En dat is ook de weg die de Heer met een zondaar gaat. Waarom? Jozef wilde allereerst het recht handhaven. Jozef handelde rechtvaardig. O, zijn broers hadden hem in de kuil geworpen, onschuldig, uit haat. En daarom moesten ze nu maar in de gevangenis. Om tot zichzelf te komen. Om daar in die binnenste kerker in Egypte hun zonden en vervloeking te gaan overdenken. En het tweede is, dat Jozef wijsheid van de Heere kreeg, om juist in deze weg zichzelf straks te gaan openbaren als de Safnat Paanea, als hun eigen broeder. En dat is toch wel herkenbaar in het geloofsleven. En de ware avondgangers kennen daar toch iets van af. Want Gods woord laat deze handelswijze steeds weer zien en prediken. Ik zou er veel van kunnen zeggen, maar ik wijs u dan alleen maar op Psalm 116. Daar hoor ik ook een arme zondaar eerst maar in die gevangenis zitten. Voordat het waar werd, toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En wat wordt er in die gevangenis, in die geestelijke kerker geleerd? Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, vanwege mijn schuld voor God. Zo hebben die broers 3 dagen en 3 nachten in de gevangenis in Egypte gezeten. Al die tijd zagen ze Jozef niet. Al die tijd hoorden ze niets van hem. Wat moet dat een onzekerheid gegeven hebben in de harten van die broers? Ze waren door de nood gedreven, tegen hoop, op hoop naar Egypte gekomen om koren te kunnen krijgen. En nu, waar liep dat op uit? In de gevangenis. En ze hadden niets anders gehoord dan harde woorden van die onderkoning. En hij verdacht hen van verspieders. O, die man zou nog in staat zijn hen te doden. Maar hoe profetelijk zijn die 3 dagen en 3 nachten al geweest in het leven van die broers. Daar raakten ze aanvankelijk hun hoogmoed kwijt. Daar leerden ze sterven aan hun eigen ik. Daar raakten ze hun eigen gerechtigheid kwijt. En daar raakten ze hun woorden kwijt. Wij zijn vroom. En daar werden ze werkelijk schuldenaar voor God. Want als ze na 3 dagen uit die gevangenis worden gehaald, weet u wat ik zo hoor zeggen? Voorwaar, dat is een eed. Voorwaar, wij zijn schuldig. Nee, dan hoor ik ze niet meer zeggen, wij zijn vroom. Maar dan hoor ik ze zeggen, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. Ziet u de voortgang in de ontdekking? Maar kent u ook die werkingen van Gods geest? Heb je ook in je leven leren verstaan om te sterven? Wij zijn vroom. Om je stand, je godsdienstige stand zo op te houden. We hebben dit toch wel eens wat meegemaakt. En we hebben deze emotionele ervaring. En we doen toch dit voor de Heere. En we zijn toch zus en we zijn toch zo. Ach gemeente, sterven toch aan. Opdat u mag verstaan, doch wij allen zijn als een onreine. Dat zijn we, meer niet hoor. En al onze gerechtigheden zijn een verwerpelijk kleed. Heb je het verstaan in je leven? Een nul worden. Zondaar worden. Schuldenaar worden. Weg met al dat vrome gedoe. Weg met je vrome kleedjes. Weg met je eigen gerechtigheid. Maar een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand op mij. Weet je wat er dan overblijft? Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doel is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Zeg, gemeente, wat zou het een wonder zijn als je deze week eens op dat plekje terecht mag komen. Voor het eerst en bij vernieuwing. Want echt, dan kan de Heere wat aan je kwijt. Nee, dan zul je in die ontdekking echt niet omkomen. Al is je hart misschien met 1000 vrezen vervuld. Als de Heer een mens zaligmakend ontdekt, dan komt hij niet om, hoor. Al denk je het soms. Dan is het zo wanhopig in je ziel. Dan zeg je, hoe moet dat toch? Het is verloren en toch ga je niet verloren en kom je niet om. Ook al moet Christus zich nog aan je ziel openbaren en blijft hij nog een tijdje verborgen. Omkomen zul je niet, want dat zijn die broers van Jozef ook niet. Want toen ze die 3 dagen en 3 nachten in de gevangenis zaten, stierven ze niet. En ze kregen elke dag voldoende voedsel van Jozef. En terwijl ze zelf met hun ongerechtigheden zaten, in de gevangenis, waren ze elke dag in de gedachten van Jozef in zijn paleis. Want na 3 dagen en 3 nachten werden ze toch weer bevrijd, al moest Simeon dan achterblijven, maar ze hoorden toch wat ze moesten doen. Het was toch geen verloren zaak. En zo is er nou in de hemel, gemeente, de grote behouden des levens. En als hij nou vanmorgen een arme zondaar zit in de kerk of thuis meeluistert aan de kerktelefoon, die vanmorgen moet zeggen, er is bij mij ook alleen maar ongerechtigheden. En ik kan ook niet meer zeggen dat ik vroom ben. Ik ben de slechtste van de slechten. Ik ben de grootste der zondaren. En je weet misschien niet meer hoe het goed moet komen. En de schuld druk je harten neer. Dan ga ik het u toch zeggen. Al lost het misschien in deze ogenblikken nog niets op, maar ik ga het je toch zeggen, opdat je toch wat hoop en verwachting zou geven, ondanks je toestand, ondanks je grote benauwdheid, in je geestelijke gevangenis, is er in de hemel een biddende hoge priester, die altijd aan je denkt, en die nog steeds voor je bidt, al is hij nog zo verborgen voor je. En is het te groot om te denken dat hij ook voor u zou bidden, toch is het zo. En hij is daar bezig in de hemel om het geschikte moment te zoeken en te bepalen om zich aan je ziel te openbaren als de zaligmaker van je ziel, als de borg voor je schuld. En tot die tijd dat hij zich misschien verborgen houdt, laat hij je niet omkomen. Want juist dat beginnende geestelijke leven onderhoudt hij met de kruimels van zijn genade. En dan mag je door de prediking van het woord geestelijk voedsel krijgen. En dan zal de Heer zorgen dat je in de wanhoop niet omkomt. En dat je in de ontdekkingen niet omkomt. En dat je ondanks de benauwdheid toch van die momenten in je leven hebt. Dat je kan zeggen, hij is zo nabij. En dat de Heer bij tijden toch laat weten dat je niet vergeten is. En dat je soms in zulke momenten kan fluisteren. In je benauwdheid, in je ellende. Ik ben wel ellendig, ja. En nooddruftig. Maar de Heer denkt aan mij. En dat doet smeken. Nee, dat doet niet lijdelijk afwachten. Maar dat doet juist werkzaam worden aan de troon der genade. Juist dat doet smeken, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Och, Heere, och, wie is mijn ziel door u gered. Kom, zit je geestelijk misschien zo in een gevangenis? Klaagt je geweten misschien ook zo aan? Klaagt de wet je aan? Weet je ook niet meer hoe het verder moet? Denk je dat de Heer alleen maar een rechter is, die je naar recht moet veroordelen? Zie je helemaal geen lichtpuntje meer. Houden de ontdekkingen voor je waarneming maar niet op. O, wanhoop niet. Want we hebben het toch samen gezongen. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Want na die eerste reis van Jozefs broers volgde toch de tweede reis. En wat hebben ze nu in die tussentijd ondervonden? Wonderlijke bemoeienissen van Jozef. Het geld wat ze meegenomen hadden voor het koren, hebben ze weer teruggevonden in hun zakken. En al die tijd dat ze daar in het tentenkamp van Jacob verkeerden, hebben ze mogen eten van het koren van Jozef. En zo kan er een tijd in het geestelijke leven zijn, dat alles misschien nog in de nevelen gehuld ligt. Ook wie de persoon van de Heer Jezus is, omdat hij zichzelf nog verborgen houdt in zijn wijsheid. Maar dat je toch niet ontkennen kan, dat je van hem horen mag, dat je wel eens wat van hem ontvangen mag, en dat er toch wel eens lichtstralen komen in je donkere hart. En toch, weet je wat nou zo zalig is? Nou hoop ik dat het daar naartoe mag gaan. Dat je het nou met dat geestelijke voedsel van de Heer Jezus uiteindelijk toch niet kan uithouden. En nou hoop ik dat dat geestelijke voedsel van de Heer Jezus weer opraakt. En dat je met de weldaden van de Heer Jezus niet verder kan leven. Maar dat er een moment in je leven gaat komen, het is om Hem te doen. Om Hem als persoon, als mijn borg en middelaar, die juist in een weg van recht zich gaat openbaren. En daar gaat het heen in het gezonde geloofsleven. Ja, daar moet het heen, gemeente. En we mogen niet rusten voordat we met Jozefs broers mogen horen uit de mond van die grote Safnapanea. Ik ben Jozef. Ik ben de Safnapanea. Ik ben Jezus. Ik ben het die met u spreekt. En ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Ik ben tot u gekomen. Ziet, hier ben ik. Uw zaligmaker. O, zie daar dan uit met hoop en verwachting. En dat u ook met die broers van Jozef die tweede reis geestelijk mag kennen naar die onbekende Jozef. Laten we dan met dit gebed deze kerkdienst besluiten en uitzien naar vanavond die tweede reis. Help ons, barmhartig Heere, uw grote naam ter ere. Uw trouw komen ons te stade. Ach, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons bij die tweede reize eens genade. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Ach Heere, dat dat nou eens over mag blijven in ons aller hart. Zo heel persoonlijk, in de eenzaamheid voor U. Bewijs ons eens genade. En dat leren uw kinderen steeds weer. O Heere, wilt u het woord van deze morgen zegenen. Dat we zo'n eerste reis mogen kennen tot uw genadetroon. Opdat we zo'n tweede reis zou mogen volgen. Waar we vanavond verder van mogen horen. Het is zo herkenbaar in het geloofsleven, Heere. Steeds weer opnieuw. Zondaar worden voor u. En genade ontvangen uit de wonden van Christus. Geef, Heere, dat het rijk openbaar mag komen in ons midden. Beproeft u ons, onderzoekt u ons in deze voorbereidingsweek. En leidt ons in uw waarheid, Heere. En dat we zondag ons verblijden mogen over uw daden. In het leven van uw kerk, maar ook bij die schuchtere zielen. Dat ze vrijmoedigheid mogen kennen om toe te komen tot de troon der genade. Ja, de tafel der genade. Maakt u er zelf maar plaats voor, door uw lieve geest, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 107, het vijfde vers. Dewijl hij hen verzade die dorsten en met goed de honger uit genade vervulde in overvloeden. Wat er verder volgt, Psalm 107, vers 5. In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.